Goedemorgen iedereen. Nu die er vorige week bij waren, die hebben vijf voor. Want vorige week lag de prediking bij Lides. En gedurende de hele prediking werd op het scherm één welbepaald vers geprojecteerd. Weet er nog iemand welk vers dat was? Ieder zwijgen, hè? Niemand? Dat verheugt mij eigenlijk wel een beetje, want dat wil zeggen dat mijn geheugen niet zo slecht is. Het was Lucas 7, vers 50, waarin Jezus zei tegen een zondares: uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u behouden, en daar wil ik het vandaag over hebben. Hoe kunnen we behouden worden door ons geloof? Het lijkt me vanzelfsprekend dat als we spreken over behouden worden door het geloof, dat we dan ook een oprecht geloof hebben. En als we een oprecht geloof hebben, lijkt het me ook logisch dat we dan in ons leven God op de eerste plaats zetten. En daar kan het schoentje al in springen. Misschien is het uw ervaring dat het soms, of moet ik zeggen dikwijls, dat het zo moeilijk is om God op de eerste plaats te zetten. Dat we in ons dagelijkse beslommeringen ons soms verplicht voelen. Dat we in onze dagelijkse beslommeringen ons soms zo verplicht voelen om God even opzij te zetten. Omdat we het zo druk hebben. Omdat er dingen zijn waarvan we vinden dat ze belangrijker zijn dan onze godsdienst. Hoe komt het dat je als christen toch zo vlug hervalt in dat soort van nonchalance? Dat we zonder dat we er erg in hebben, zonder dat het eigenlijk onze bedoeling is, dat ons geloof terechtkomt in het vakje vrije tijdsbesteding. Het geloofsvuur dat in het begin zo hevig was, wordt zo gauw weer leid tot een waakvlammetje. We maken wel goede en oprechte voornemens, maar toch hebben we het gevoel dat we telkens opnieuw falen. Ik denk niet dat ik aan het dagdromen ben als ik zeg dat we 's avonds gemakkelijker naar de krant grijpen of voor de televisie gaan zitten dan dat we de Bijbel in de hand nemen om te lezen. Het ontbreekt ons aan volharding. Daar waar wij het vaak laten afweten, bleef Hij, Jezus Christus, volharden. Maar laten we nog eerst de dood buigen en de zegen vragen over deze prediking. Heilige Vader, U de Schepper en de Heerser van al. We vragen echt uw zegen over deze prediking, Vader. Dat de woorden die vandaag gesproken worden, woorden zijn die door u zijn geïnspireerd en die gedragen worden door de kracht van uw geest. Dat ieder hart mogen beroerd worden, Vader. Dat we straks naar huis mogen gaan, opgebouwd door uw woord. Ik vraag uw zegen, Vader. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen in Hebreeën 12. Hebreeën 12 van 12, van 1 tot en met 3. Terwijl de beamer klaar zit. Hebreeën 12 is een vervolg op Hebreeën 11. En zoals sommigen misschien wel zullen weten, is hoofdstuk 11 het hoofdstuk van de geloofsgetuigen. Stuk voor stuk geloofshelden die getuigen waartoe het geloof allemaal in staat is. Maar weet u wat ik zo prachtig vind? Dat zijn geen geloofshelden zoals wij ze wel eens durven noemen. Dat waren mensen zoals u en ik. Mensen met al hun talenten en al hun gebreken, zoals u en ik. Het waren zondaars, zoals u en ik. En waarmee ik wil zeggen dat wat zij konden, dat kunnen wij ook, door de kracht van het geloof. In hoofdstuk 11 wordt er tot 20 maal toe begonnen met door het geloof. Door het geloof heeft Noach eerbiedig de ark toebereid. Door het geloof is Enoch. Door het geloof is Abraham. Door het geloof heeft Sarah. Door het geloof heeft Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Rachab enzovoort. Te veel om op te noemen. Hun getuigenissen zijn zo overduidelijk dat er wordt geschreven in vers 32: wat moet ik nog verder aanvoeren? Alsof men wil zeggen, als je dat al niet wil geloven, wat moet ik dan nog zeggen? Immers wordt er vervolgd: de tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. U merkt het, de getuigen waren talrijk en overtuigend. We lezen verder: daarom dan. En zo komen we in hoofdstuk 12 binnen. En dat is de tekst die vandaag centraal staat. En die wil ik graag samen met u lezen. Hebreeën 12, 1 tot en met 3. Hebreeën 12, 1 tot en met 3. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulke een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons ook daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volheinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten ter rechterzijde van het troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulke tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Tot daar. Hoe kunnen we door het geloof behouden worden? Door met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. In onze lezing wordt de vergelijking gemaakt met een loopwedstrijd. We moeten de wedloop lopen. Denk bijvoorbeeld aan de atletiekwedstrijd, de Memorial Ivo van Damme, die binnenkort weer zal plaatsvinden. Ik heb al gehoord van mensen die daar bij waren de vorige edities, dat de sfeer daar fenomenaal is. De tribunes zitten tot de barstens toe vol. Heel die wolk van supporters, heel die wolk van getuigen, zitten de atleten op te jutten en aan te sporen, waardoor zij haast tot bovenmenselijke inspanningen in staat zijn. De adrenaline giert door het stadion. Er heerst een ongelooflijke ambiance. En zo kunnen ook wij hier in de kerk opkijken naar die tribune van geloofsgetuigen. En wij, u en ik, zijn de atleten midden in de arena die zich klaarmaken om met volharding de wedloop van het geloof te lopen die voor ons ligt. Al die geloofsgetuigen zitten als het ware allemaal op de tribune om ons aan te vuren. De volharding die we daarbij moeten tentoonspreiden is onmisbaar. Omdat onze wedloop geen sprintje is van 100 meter die we kunnen afhaspelen in 10 seconden. Nee, het is een marathon op leven en dood. Geestelijk leven en dood. En daarom wil ik u vandaag oproepen om te volharden in de wedloop van het geloof. En die grote menigte geloofsgetuigen vuurt ons vandaag aan om te volharden. Waarom die volharding? In Lucas 21 lezen we: door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. Velen denken dat het voldoende is om te zeggen: ik geloof in God. En op zich is dat natuurlijk prachtig. Maar het is dan alsof ze in geloof op een roltrap gaan staan En ze verwachten dat die hen vanzelf naar boven voert, zonder dat ze ook maar één enkele inspanning moeten doen. De welvaart die we vandaag de dag kennen zorgt ervoor dat we het vanzelfsprekend vinden dat het allemaal gemakkelijk moet gaan. De welvaart verslapt onze geestelijke weerstand. Is bij ons niet het probleem dat de geloofskracht gaat ontbreken? Nochtans moet er vaak veel strijd gestreden worden en soms ook veel leed geleden worden om te volharden in geloof. En daarom mogen we elkaar de vraag stellen: zien we ons leven nog wel als een loopbaan? Of leven we er maar plos? Opteren we voor een gemakzuchtig christendom dat de weg van de minste weerstand kiest? Dan dreigt er die nonchalance, die onverschilligheid. Of zoals we gelezen hebben, dan ontstaat er een matheid van ziel. Niet voor niets, zegt de Bijbel in Romeinen 12, wees in ijver onverdroten, wees vurig van geest, dient de Heere. En dat hoeven we niet alleen te doen, bij onze bekering ontvangen we de Heilige Geest, de hulp die we nodig hebben en die altijd bij ons is. Handelingen 1 vers 8, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Het geloof wordt ons gegeven uit genade, en genade wil zeggen dat we iets krijgen wat we niet verdienen. En toch mogen we niet uit het oog verliezen dat geloven een werkwoord is. En daarom lezen we ook in Jacobus 2 dat geloven zonder werken een doodgeloof is. Geloven is een vuur waar dagelijks oud moet opgelegd worden. Het heeft brandstof nodig. Het is zoals we in Spreuken 26 lezen: als er geen oud is, dooft het vuur. En dat is zo logisch als het maar zijn kan. En daarom moet het vuur constant aangewakkerd worden. En dat is met ons geestelijk leven net zo. Als je bijvoorbeeld je auto niet onderhoudt, dan gaat dat kapot. Ga je niet tanken, dan kun je niet rijden. Als je binnen het huwelijk niet werkt aan de relatie met je man of je vrouw, dan is dat huwelijk gedoemd om te mislukken. Als je je relatie met God niet onderhoudt, zoals onder andere het dagelijks lezen en overdenken van zijn woord, dan gaat met tijd ook die relatie stuk. U zegt dan nog wel dat u gelooft, maar dan wordt er niet meer met elkaar, maar naast elkaar geleefd. Dan wordt die relatie op een waakvlammetje gezet en zal het uiteindelijk ook doven. Aan onze relatie met God moet gewerkt worden. En dat is niet altijd zo eenvoudig. Integendeel. God heeft ons allemaal op een wereld geplaatst waar bijna alles ons afleidt van hem. Een wereld waar de zonde overvloedig aanwezig is en die dagelijks wordt aangewakkerd door de tegenstander. En die zal niet vergeten om er oud op te leggen. En ondanks die verlokkelijke en verdorven wereld wil God toch dat we hem op de eerste plaats zetten. Dus nee, het is niet vanzelfsprekend om het hart vurig te houden. Het kost strijd. Het kost veel strijd. Het kost moeite. En er is veel volharding nodig om de wedloop van het geloof tot een goed einde te brengen. Er komen dagelijks zoveel onheilige dingen op ons af. We moeten een keuze maken. Kiezen we voor die onheilige dingen, die dan meestal ook heel verleidelijk zijn, of kiezen we voor God? En als we zeggen dat we kiezen voor God, dan moeten we dat niet alleen zeggen, we moeten het ook doen. Het moet te zien zijn in onze levenswandel. Eens je de smaak te pakken krijgt om dagelijks om te gaan met God, dan wordt het een deel van je leven. Wat is volharden? Volharden is volhouden, je niet uit het veld laten slaan. Gefocust blijven op het doel. Het kan moeilijk worden, het kan tegenvallen of erger, het kan helemaal misdreigen te gaan. En toch ga je door. In het begin is alles nieuw en ben je enthousiast. Maar op momenten dat het tegenzit, blijkt hoe serieus en toegewijd je echt bent. Want dan komen de vragen. Waar doe ik dit eigenlijk voor? Is het wel waard? Gaan mensen niet denken dat ik gek ben, of dat ik zo met mijn geloof bezig ben? Beantwoord de volgende vraag eens voor jezelf. Waarom gelooft u? En als je gelooft in God, is het dan ook te zien in uw dagelijkse leven? Welk doel hebt u voor ogen? Waarom komt u naar de kerk? Hebt u het voor over en is uw motivatie sterk genoeg om tot het einde toe te volharden in geloof? Jezus zelf is het ultieme voorbeeld van iemand die daadwerkelijk tot het uiterste ging. In de evangelie kunnen we lezen dat hij geen half werk heeft verricht, maar helemaal Gods wil heeft gedaan. Jezus wist wat dat hem het lijden te wachten stond, en toch ging hij door. Hij liep niet weg voor de gevolgen, integendeel. Uiteindelijk werd het zijn dood, een verschrikkelijke dood aan het kruis. Hoe heeft hij dit kunnen doen? Hoe heeft hij zo kunnen volharden? Omdat hij gefocust bleef op de toekomst. Hij kon deze lijdensweg doorstaan omdat, zoals we gelezen hebben in vers 2, omdat hij gericht bleef op de vreugde die voor hem lag. Die voor hem in het verschiet lag. Een plaats aan Gods rechterhand. Hij kon deze weg alleen maar gaan door volharding in het geloof, door kracht van het geloof. Denk aan die tribune, vol met geloofsgetuigen. Al zijn ze gestorven, hun getuigenis is niet verstomd. Levend en krachtig komt het naar ons toe in Gods eigen woord. Eigenlijk roepen ze ons één ding toe. Leef, leef, leef door het geloof. Zoals al gezegd waren deze geloofsgetuigen zondaren zoals wij. En als we hun namen lezen, dan weten we dat ze bepaald niet vlekloos waren. Ik denk aan Abraham en zijn leugens. Aan Jacob en zijn bedriegerij. Aan Mozes die een Egyptenaar doodsloeg. En toch hebben zij allen door alles heen in God geloofd. En na elke misstap zijn ze opnieuw berouwvol naar God gestapt. En ze roepen ons op om hetzelfde te doen. Als u een misstap hebt begaan, dan is dat heel jammer. Maar weet dat u steeds met een berouwvol hart naar God mag teruggaan. Om hem vergeving te vragen. En hij zal u vergeven. Hij wil u leren om te volharden in het geloof. Zodat u door het geloof behouden wordt. In Matteüs 24 lezen we. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. We moeten één ding van die geloofsgetuigen leren, en dat is, blijf geloven. Geloven betekent niet dat je zonder zonde bent, of dat je nooit meer zonde zult doen. Het betekent wel dat, zoals we lezen in Hebreeën 11, vers 6, dat zonder geloof is het onmogelijk en welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Geloven is een ernstige zaak. En het hoort helemaal niet thuis in het vakje vrije tijdsbesteding. Deze wolk van geloofsgetuigen zit ons aan te sporen om alle wantrouwen tegenover God af te leggen. En te geloven dat niemand het zo goed met ons voor heeft als hij. Ze roepen ons toe dat ze heel hun leven aan God toevertrouwd hebben door op zijn belofte te vertrouwen. En wat hield deze belofte ten diepste in? Dat God schoon schip gaat maken met onze zonden en gebreken door het lijden en sterven van Christus. Dat hij het allemaal in orde maakt. Dat hij voor eeuwig in vrede met ons wil leven. Dat geeft rust in je hart. Dat geeft rust in een onrustige wereld. Wij hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dan leren we ook om alle last af te leggen. de last van de zonde afleggen, zoals vers 1 ons aanspoort. Een echte loper draagt geen zware kleren en heeft zeker geen rugzak mee. Een loper gaat niet aan de startlijn staan met een ijzeren arnas aan. Met de last afleggen wordt hier de zonde bedoeld. Leg alle last, namelijk de zonde, af die ons zo licht in de weg staan. De zonde is een hindernis in ons leven, broeders en zusters. Ze verhindert ons om uit de startblokken te komen. Ze verhindert ons om de wedloop te lopen met volharding. Ze brengt onrust en onvrede met zich mee. Ik vraag u, wie van u heeft zich ooit gelukkig gevoeld op het moment dat u toegaf aan zonde? Misschien heel even. Maar geef toe dat dit soort van geluk nooit lang duurt. Als één ding ons leven hindert, dan is het wel dat wat verkeerd is in Gods ogen. En laten we elkaar alsjeblieft geen blazenwijs maken. We weten allemaal drommels goed wat verkeerd is en waarom het verkeerd is. Luister naar wat Gods geest u op het hart legt en laat u leiden door Gods woord. God heeft ons heel duidelijk bekendgemaakt wat goed en wat verkeerd is. Een leven in geloof is geen rustig kabbelend leven. Het gaat tenslotte om een wedloop. Het gaat niet om de snelste tijd. Want eens we over de eindmeet zijn, zijn we allemaal overwinnaars. Het gaat niet om de eerste te zijn, maar wel om de prijs die God wil geven. Paulus zegt in 2 Timotheus: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke ten dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Toch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Wie in geloof voor God niet uit de startblokken wil komen en geen lasten af wil leggen die hem hinderen voor de goede strijd, die mist het doel van zijn leven. Hij verliest de strijd en zal straks alles moeten missen. Laten we het doel niet uit het oog verliezen. Een loper in de renbaan kijkt niet naar rechts of naar links, maar vooruit. Zijn blik is gericht op het doel, de eindmeet. En zo moet ook onze blik, zoals we lezen in vers 2, alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volheinder des geloofs. Er is er één die voor ons uitstormt in de loopbaan van het geloof, en dat is Jezus Christus, die het kruis op zich heeft genomen en de schande niet heeft gehaagd. Hij gaf alle vreugde prijs die hij eenmaal bij zijn vader bezat. En hij hield zich door alles heen aan zijn God en vader vast. Zelfs toen deze hem verlaten had. Verlaten wegens onze vele zonden. In vers 3 staat er: vestig uw aandacht dan op hem. Vestig uw aandacht dan op hem. Laat uw blik alleen op hem gericht zijn. De kracht om te lopen kunnen al die geloofsgetuigen ons niet geven. Ze blijven tenslotte toeschouwers. Ons aanvoeren kan alleen Jezus. Hij is niet alleen de leider, maar ook de volheinder van ons geloof. Het gaat dus om geloof. Deze wedloop is geen zaak van spieren, maar van het geloof. Als het aan ons gelegen had, was het nooit meer goed gekomen met God. Want wat heeft Jezus een tegenstand van zondaren moeten verdragen? Zelfs van zijn eigen discipelen, die zijn lijden en sterven wilden verhinderen. Maar Jezus ging vrijwillig zijn weg naar het kruis en helse verlatenheid. En hij deed dit allemaal voor ons, voor u en ik. En nu zit hij in de heerlijkheid aan zijn vaders rechterhand. En hij belooft ons een eeuwige thuis in zijn koninkrijk. En daarom moeten we altijd weer onze aandacht op hem vestigen. Midden in het leven. Midden ook in de miserie van het leven. Zodat we met volharding de wedloop kunnen lopen die voor ons ligt. Dat is de vreugde en de glorie van deze prediking. Mensen, zien toch op hem die de schande van het kruis gekozen heeft om onze zonden te verzoenen. In en door hem ziet God de Vader ons als volmaakte gelovigen, als mensen zonder vlek of rimpel. Maar dan komt het er wel op aan dat wij met hart en ziel in hem geloven. Want zonder dit geloof kan niemand God welgevallig zijn. Laten we dit bedenken ook voor het komende nieuwe seizoen. Laten we met volharding helemaal gericht zijn op Jezus Christus, de leidsman en volheinder van ons geloof. In Hebreeën 10 lezen we: want gij hebt volharding nodig om de wil van Gods doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Amen.
Boodschap. Ik hoop het dat het mag doordringen in onze harten en onze zielen. Weten wie Jezus Christus is. Hij is onze leidsman ten leven. Als we eigenlijk al die geloofsgelden bekijken, dan is dat eigenlijk wel machtig om dat te lezen wat ze allemaal doorstaan hebben. Maar onze Heer Jezus was de grote geloofsgeld. Hij heeft heel veel meegemaakt in die 3,5 jaar dat hij zich heeft geopenbaard als God. Heel veel tegenstand van de farizeeërs en de overpriesters. Hij heeft getoond door zijn werken, door wonderen, dat hij God is. En op het laatste, door het grote wonder dat hij heeft gedaan, Lazarus oprecht dicht bij Jeruzalem, dan konden de oversten het niet meer aanzien. Jezus Christus moest dood. En hij heeft alles verdragen in de hof van de lijden, dan de geesteling en dan het ruwgehouwen kruis. Hij heeft de overwinning behaald op dat kruis. En doordat hij overwonnen heeft, kunnen wij ook overwinnen. Daarom is hij onze leidsman. Een van de laatste woorden dat hij heeft uitgesproken vooraleer hij naar de hemel ging, naar zijn vader, is: vrede laat ik u, mijn vrede geven. En hij wil die vrede geven aan ons. Ik vind dat goed dat wij als laatste dat lied nog eens zingen. Vrede zij u, heeft de Heere God gezegd, mijn vrede geef ik u. We gaan dat eens zingen in het Nederlands en dan gaan we dat even zingen in het Engels. Er zijn hier enkele goede Engelstalige mensen. En dan kunnen we dat misschien rechtstand zingen. Mijn vrede geef ik u, en wees niet bezorgd. Thank you. liefde in ons hart uitstorten. Daarom moeten wij naar hem toe gaan, zoals Stefan heeft gezegd. Ik wil afsluiten deze dienst met een kort gebed. Heer Jezus, dank u dat u getoond hebt door uw wonderen, door het heen, dat u van God gezonden bent, dat u zelf God bent, Heer. We bereiden het allemaal niet, maar we loven het. Heer, u hebt de grote worsteling, de strijd doorstaan om ons uw vrede te geven. Heer, geef ons deze vrede dat wij echt nodig hebben om in deze wereld die van u niet moet weten. Help ons, Heer. Ik wil ook, Heer, voor onze jeugd, Heer, dat ze vooral mee kunnen zeggen tegen de verleidingen, Heer, waar ik op ga. Daarom wil ik afgoed, Heer. Geef hem de kracht, de sterkte en de volheid van uw geest. We danken u dat u bij ons was, Heer, bij de zang, bij de prediking en ook bij de aanbidding. Heer, wilt u ons ook veilig thuis brengen. Wilt u ook, Heer, de mensen nog aanraken die moeten bemoedigd worden en die een gesprekje nodig hebben. Allemaal nog een goede zondag. Er is normaal gezien gratis koffie. En het andere voor de kleine heeft betaald.